Goedemorgen allemaal, shalom. Voordat we met de preek gaan beginnen, wil ik eerst een paar versen lezen uit Exodus 3. Exodus 3, vers 13 en 14, want ik ga u even iets vertellen. Ja, dat doe ik in de preek ook natuurlijk, maar Exodus 3 en dan vers 13 en 14, daar gaat het over de roeping van Mozes bij de brandende braambos vlak bij de Horeb. En dan zegt Mozes tegen God in vers 13, dus Exodus 3, vers 13. Zie wanneer ik bij de Israëlieten kom en tegen hen zeg, de God van uw vaderen heeft mij naar u toegezonden. En zij mij zeggen, wat is zijn naam? Wat moet ik dan tegen hen zeggen? En God zei tegen Mozes, ik ben die ik ben. Ook zei hij, dit moet u tegen de Israëlieten zeggen. Ik ben heeft mij naar u toegezonden. Tot zover dit kleine stukje uit de Bijbel, maar wel heel cruciaal. Ik ben de laatste tijd erg bezig geweest met de naam van God. Vanuit Israël de Bijbel zijn we bezig met videoopnamen over de naam. En ik heb er in het verleden wel eens een boekje over geschreven. Over de samengestelde namen. En toen kwam ik eigenlijk in de knoop, want in dat boekje daar... In de inleiding heb ik toen geschreven van ja, eigenlijk geloof ik dat je die naam moet uitspreken met Yahweh. Maar er is verschil van inzicht over. Er zijn mensen die zeggen Jehovah, nou dat heeft niet zo heel veel vaste grond. Maar daarnaast natuurlijk naar de Joden toe kan je die naam niet uitspreken. Dus ik kwam eigenlijk een beetje in de knel te zitten van ja, hoe ga ik dat oplossen? Want in dat boekje zeg ik dan nou oké, dan schrijf ik overal waar die naam staat, schrijf ik JHWH zoals het dan in het Hebreeuws staat. Maar ja, als je dat uit gaat spreken, wordt dat natuurlijk een beetje moeilijk. Aan de andere kant dacht ik, ja, waarom is het eigenlijk... Het is eigenlijk een tragedie dat wij die naam van God verborgen hebben. Die naam hebben wij verborgen achter de Heere met hoofdletters. We doen hetzelfde als de Joden, want de Joden hebben daar Adonai, spreken ze uit, als ze die naam zien staan. En dat betekent ook gewoon Heer, baas. Maar waarom heeft God die naam bekendgemaakt? God heeft toch die naam niet bekendgemaakt om die te verbergen? Het is natuurlijk begrijpelijk dat de Joden op een bepaald moment tot de conclusie kwamen, oké, omdat we die naam niet ijdel willen gebruiken, gebruiken we hem helemaal niet meer. Maar ik denk niet dat dat Gods bedoeling geweest is. God heeft die naam niet bekendgemaakt om hem te verzwijgen. Er staat ook diverse keren dat zij zullen de naam van de Heere aanroepen, of ze riepen de naam van de Heere aan. Nou, omdat het natuurlijk heel moeilijk te traceren is hoe nou die naam echt werkelijk uitgesproken moet worden, heb ik ervoor gekozen om voortaan overal waar de Heere met hoofdletter staat, ik ben te lezen. Zoals de Heere dan zegt in dat 14e vers, wat moet je tegen de Israëlieten zeggen? Je moet zeggen, ik ben, heeft mij naar u toegezonden. En dat is in feite de verklaring van die naam. Oude vertaling staat het aan, zegt, ik zal zijn die ik zijn zal. Nou, dat wordt natuurlijk een hele mond vol. Ligt wel het beste bij de grondtekst eigenlijk. Maar ik ben is ook een hele goede vertaling. En het is, denk ik ook, in die zin een mooie aansluiting op het Johannesevangelie. Waar de Heer Jezus natuurlijk 7 keer zegt, ik ben de goede herder, ik ben de deur, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Dus overal waar ik voortaan de Heere met hoofdletters zie staan, ga ik ben lezen. Dat zal misschien niet altijd lukken, zeker niet in het vuur van mijn betoog, omdat ik natuurlijk 60 jaar lang de Heere heb gebruikt. En dit is ook niet dat ik dat naar u zeg van, nou ja, dat moeten jullie nu ook gaan doen. En ieder moet dat voor zichzelf tot een bepaalde conclusie komen. Maar ik voor mezelf heb er geen vrede mee om die naam dus te verbergen achter de Heere en hem dus inderdaad als ik ben voortaan te lezen. Nu gaan we naar 2 Samuel hoofdstuk 11. 2 Samuel 11. Een hele bekende geschiedenis, denk ik, voor velen van ons. En een donkere bladzijde in het leven van David. We hebben er eigenlijk al een beetje van gezongen in dat lied. Of we hebben niet gezongen, we hebben geluisterd natuurlijk. Naar wilt u de macht van de zonde ontvlien? Er is kracht in het bloed van het lam. En David ontvlucht de zonde niet. Maar hij gaat er mee verder. We lezen vanaf vers 1 en dan tot en met het 17e vers. Het gebeurde bij het aanbreken van het nieuwe jaar, in de tijd dat de koningen ten strijde trekken, dat David, Joab en zijn manschappen met hem en heel Israël erop uitstuurden. Ze richtten de Ammonieten te gronden en belegerden Rabba, tegenwoordige Amman. David bleef echter in Jeruzalem. Tegen de avond gebeurde het dat David opstond van zijn slaapplaats en op het dak van het huis van de koning wandelde. Vanaf het dak zag hij een vrouw die zich aan het wassen was. Deze vrouw nu was heel knap om te zien. David stuurde een bode en liet naar deze vrouw vragen. En men zei, is dat niet Bathseba, de dochter van Eliam, de vrouw van Uria, de Hetiet? Toen stuurde David bode en liet haar halen. Toen ze bij hem gekomen was, sliep hij met haar. Ze had zich zojuist van haar onreinheid gezuiverd. Daarna keerde ze terug naar haar huis. De vrouw werd zwanger. Daarom stuurde ze een bode en vertelde David en zei, ik ben zwanger. Toen stuurde David een bode naar Joab om te zeggen, stuur Uria de Hetiet naar mij toe. En Joab stuurde Uria naar David. Toen Uria bij hem kwam, vroeg David naar de welstand van Joab, naar de welstand van het volk en naar het verloop van de strijd. Daarna zei David tegen Uria, ga naar uw huis en was uw voeten. Toen Uria het huis van de koning uitging, werd hem een gerecht van de koning nagebracht. Maar Uria legde zich te slapen bij de ingang van het huis van de koning, bij al de manschappen van zijn heer. Hij ging niet naar zijn huis. Men vertelde David, Uria is niet naar zijn huis gegaan. Toen zei David tegen Uria, bent u niet teruggekomen van een reis? Waarom bent u niet naar huis gegaan? Uria zei tegen David, de ark en Israël en Jehuda verblijven in tenten. En mijn heer Joab en de manschappen van mijn heer hebben in het open veld hun kamp opgeslagen. Zou ik dan naar mijn huis gaan om te eten en te drinken en met mijn vrouw te slapen? Zo waar u leeft en uw ziel leeft, dat zal ik niet doen. Toen zei David tegen Uria, blijf ook vandaag hier, dan zal ik u morgen terugsturen. Zo bleef Uria die dag en de volgende dag in Jeruzalem. David nodigde hem uit, zodat hij bij hem at en dronk, en hij maakte hem dronken. Die avond vertrok hij om zich met de dienaren van zijn heer neer te leggen op zijn slaapplaats, maar naar zijn huis ging hij niet. Het gebeurde de volgende morgen dat David een brief aan Joab schreef. Hij stuurde die door de hand van Uria. Hij schreef in die brief, plaats Uria vooraan in de strijd, waar deze het hevigst is. Trek dan van achter hem terug, zodat hij getroffen wordt en sterft. Het gebeurde toen Joab de stad verkend had, dat hij Uria opstelde op de plaats waarvan hij wist dat daar strijdbare mannen waren. Toen de mannen van de stad naar buiten kwamen en met Joab streden, vielen er van het volk, van de manschappen van David, ook Uria, de Hetiet, stierf. Tot zover. Ja, wat een geweldige tragedie vindt hier plaats. David is thuisgebleven en niet met het leger opgetrokken naar Amman, naar Rabba. En dat was in feite natuurlijk al een verkeerde beslissing. Het was normaal dat de koning meeging in de strijd. In feite de leiding had bij de strijd. Maar David blijft in Jeruzalem. En zoals een uitdrukking zegt, ledigheid is des duivels oorkussen. En dat is in dit geval een feit. David is in Jeruzalem en als hij dan aan het eind van de middag opstond van zijn slaapplaats, van zijn middagdutje, dan wandelt hij op het huis, op het dak van het huis van de koning, van zijn paleis. En vanaf het dak ziet hij dan een vrouw die zich aan het wassen is. Nou, dat is op zichzelf natuurlijk al heel frappant. Waarom wast die vrouw zich in de open lucht? Waarom doet ze dat niet binnenshuis? Ja, het zal misschien net zo warm geweest zijn als hier nu op dit moment, Maar dat was geen reden, dit was ook een rituele wassing, want er staat heel nadrukkelijk, ze had zich van haar onreinheid gezuiverd, ze was ongesteld geweest. En dan moeten de Joodse vrouwen zich daarna wassen, een rituele wassing in een mikve, in een ritueel bad. Was dit bad in de open lucht? Nou, maar dat lijkt me heel vreemd, gezien de wet met betrekking tot de geboden die er zijn over naaktheid. Dat moet altijd verborgen blijven, de schaamte. Dus waarom waste die vrouw zich daar in het openbaar? We weten het niet. Maar die vrouw, die was heel knap om te zien. Het was een beauty. Het was een plaatje. En dan stuurt David een bode en dan laat hij naar die vrouw vragen. Op het moment dat David die vrouw gezien had, had hij al moeten zeggen, stop! Want ik heb vrouwen genoeg. Maar Davids begeerte ontvlamt in hem als hij die vrouw daar ziet. Als een laaiend vuur komt dat in zijn hart naar boven. En hij gaat er dan dus op door. Hij gaat naar die vrouw vragen. En dan krijgt hij een boodschap. De bode komt terug en die zegt dan tegen hem, is dat niet Bathseba? De dochter van Eliam, de vrouw van Uria de Hetiet. En als David deze informatie krijgt, had hij natuurlijk meteen weer moeten zeggen, stop! Want het is een getrouwde vrouw. En het was niet zomaar een vrouw, maar het was een vrouw van een van zijn helden. Uria de Hetiet was een van de helden van David. Dat kan je lezen in 2 Samuel 23, wordt hij als laatste genoemd, nummer 37, Uria de Hetiet. Het was dus een bekende van David, ongetwijfeld, ik bedoel die helden, dan worden er 37 genoemd. Is het niet zo dat David moet ongetwijfeld toch gekend hebben? Een getrouwde vrouw, Uria de Hetiet, de dochter van Eliam. En Eliam was ook een held van David. Staat in datzelfde rijtje in 2 Samuel 23. Eliam was ook een held. En misschien dat Uria en die Eliam, die vader van Bathseba, elkaar dus wel kenden vanuit het leger. Vanuit de strijd. Maar het bijzondere is, als je dat dan verder doorleest, dan blijkt uiteindelijk die Eliam een zoon van Achitofel te zijn. Dus Bathseba is een kleindochter van Achitofel, de raadsheer van David. Een hele belangrijke raadsheer. En het is best heel opmerkelijk dat die Achitofel, die dus een raadsheer van David is, als Absalom in opstand komt, dat Achitofel de zijde kiest van Absalom. Heeft dat misschien met deze situatie te maken? Heeft Achitofel dat David eigenlijk altijd aangerekend van, hé, jij hebt mijn kleindochter toch op een hele verkeerde manier ingepalmd en bij je harem gevoegd? Als Nathan David uiteindelijk bestraft, dat kan je lezen in het gedeelte van hoofdstuk 12, dan zegt Nathan tegen hem, wat jij stiekem gedaan hebt, dat zal iemand die uit je voortkomt, die zal dat in het openbaar doen. En het is Achitofel die Absalom adviseert om op het dak van het paleis een tent te spannen, als zijn vader gevlucht is, en daar seks te hebben met de bijvrouwen van zijn vader. Heeft dat misschien allemaal te maken met de situatie hier dat Bathseba de kleindochter van Achitofel is? Hier, David gaat door in die begeerte. In Jacobus 1, vers 12 tot 15, dat stond natuurlijk nog niet in de Bijbel van David, maar daar staat, zalig is de man die verzoeking verdraagt. Want als hij beproefd gebleken is, zal hij de kroon van het leven ontvangen, die de Heere beloofd heeft aan hen die hem lief hebben. Maar ieder mens wordt verzocht als je door zijn eigen begeerte wordt meegesleurd en verlokt. Daarna, wanneer de begeerte bevrucht is, baart ze zonde. En wanneer de zonde volgroeid is, baart ze de dood. En dat zie je heel nadrukkelijk gebeuren in deze oud-testamentische zwarte bladzijde uit het leven van David. De man naar Gods hart. Maar hij blijkt dus inderdaad geen heilige te zijn. Een mens zoals wij met allerlei dingen waar hij ook mee worstelde. En in dit geval met die begeerte. Die begeerte die hij niet kon onderdrukken, die hij niet kon negeren, maar daarop doorging. Hij laat haar halen en we vinden dat misschien heel gewoon en ze kwam. Maar zij had helemaal niet hoeven komen. Ze had tegen die bode kunnen zeggen, ja sorry, maar ik ben getrouwd. En dat is overspel. Want natuurlijk, David nodigde haar niet uit voor een bakkie thee. Dat was natuurlijk wel duidelijk. Maar Bathsheba gaat daarop in. Waarom gaat ze erop in? Nou, het is misschien wel een hele eer als je natuurlijk door de koning uitgenodigd wordt. Maar daarnaast, haar man was misschien al heel lang met het leger van huis. Ze had haar man ook misschien al heel lang op seksueel gebied gemist. En misschien was daar in haar ook wel dat verlangen. David is degene die het initiatief neemt, maar Bathsheba had kunnen zeggen, sorry, maar ik kom niet. Want zo en zo. Dit is tegen de wet van God. Dit is tegen de Torah. Maar zij gaat erop in. Ze gaan samen naar bed en ze blijkt zwanger te zijn. En David gaat van de ene stap naar de andere stap. Hè. Je ziet het als het ware elkaar opvolgen. Het wordt als het ware steeds donkerder in dat leven van David. Want uiteindelijk heeft David, als je de hele geschiedenis bekijkt, meer dan 9 maanden in de zonde geleefd. Hij stuurt een bode naar Joab, de generaal, en zegt dat Uria gestuurd moet worden. Uria de Hetiet, hij wordt altijd zo genoemd, Uria de Hetiet. Het was dus een afstammeling van de oorspronkelijke bevolking van Israël. Hij was één uit de heidense volken die Israël had moeten vernietigen, maar niet gedaan heeft. Maar het is heel bijzonder dat deze Hetiet een naam heeft verbonden met de God van Israël. Want Uria betekent mijn licht is ja. Afkorting dan van Yahweh. Mijn licht is ik ben. Dat is wel heel apart. Wat is dan een geweldige naam? Mijn licht is ja. En deze Uria, de Hetiet, hij wordt dan dus door Joab gestuurd. Het is dus een heiden die verbonden is met de naam van God. Of de naam van God is verbonden met die heiden. En dat is eigenlijk wel heel apart. En wat is het geweldig in de toepassing dat ook onze naam, als wij de Heer Jezus hebben leren kennen als onze redder en verlosser, dat onze naam, wij die van nature heidenen zijn, verbonden is met de ik ben. Met de Heer Jezus. Wij heten Christen. Verbonden met de Messias. Hij komt dus bij David en David begint het praatje natuurlijk met algemeen zo van, nou ja, hoe gaat het met jou, hoe gaat het met het leger, hoe gaat het met de strijd, enzovoort, enzovoort. En ga nou maar lekker naar je huis, zegt hij dan. Maar Uria, die gaat niet naar huis. Die gaat slapen bij de ingang van het paleis, bij de manschappen van David. Uria is heel trouw. Je zou boven deze preek kunnen zeggen, trouw tot de dood. Dat is eigenlijk het thema, trouw tot de dood. Uria gaat niet naar zijn huis. Wat zou ik, wat zou u, wat zou jij gedaan hebben in zo'n situatie, al lang van huis? En dan krijg je de gelegenheid om in dit geval naar huis te gaan, naar je vrouw te gaan als je getrouwd bent. En te genieten van het moment ook weer met je vrouw of met je man. Maar Uria doet het niet. En als David dan te horen krijgt, Uria is niet naar zijn huis gegaan, want ja, het was natuurlijk de bedoeling dat Uria naar huis ging en dat uiteindelijk dat kind waar dan Bathsheba zwanger van was, dat dat dan natuurlijk bij Uria zou horen, dat het door Uria verwekt zou zijn. Dat was natuurlijk de bedoeling van David. Hij probeerde het onder het kleed te schuiven, te verdonkermanen, dat wat hij gedaan had. En dan zegt hij tegen Uria, maar waarom ben je niet naar je huis gegaan? En dan komt Uria met een belijdenis. Hij zegt, de ark en Israël en Jehuda verblijven in tenten. En mijn heer Joab en de manschappen van mijn heer hebben in het open veld hun kamp opgeslagen. Zou ik dan naar mijn huis gaan om te eten en te drinken en met mijn vrouw te slapen? Dus opmerk dat hij eerst de ark noemt. De troon van God. De ark, de vertegenwoordiging van God, zou je kunnen zeggen, die is in het midden van het leger. Die werd wel meer keer met het leger meegenomen. Want God is de ik ben van de legermachten. Of de ik ben der heerscharen. Het is de God van Israël die de ik ben is van het leger van Israël. En daarom is die ark ook in het midden van dat leger. Hij zegt de ark en Israël en Juda, dus het hele volk, die verblijven in tenten, in het open veld. En zou ik dan naar huis gaan om te eten en te drinken met mijn vrouw te slapen, zo waar u leeft en uw ziel leeft, dat zal ik niet doen. Nou, dan nodigt David hem uit. Hij eet en drinkt bij David en David voert hem dronken. Je ziet het steeds verder gaan dat David van alles probeert om die zonde te bedekken. Maar zelfs als hij dronken is, gaat Uria niet naar zijn huis. En dan de volgende morgen, dan schrijft David een brief aan Joab. En die stuurt hij mee met Uria. Uria heeft in feite zijn doodvonnis op zak. Hij zegt, zet Uria op een bepaalde plaats waarvan je weet dat daar uiteindelijk strijdbare mannen zijn, zodat Uria in de strijd sterft. En dan lezen we in vers 17, toen de mannen van de stad naar buiten kwamen om met Joab te strijden, en met Joab streden, vielen er van het volk van de manschappen van David ook Uria de Hetiet stierf. Dus de zonde van David heeft niet alleen het gevolg dat Uria sterft, maar ook nog mannen van Israël. Want er waren natuurlijk een groep van dat leger, is daar op die hele linker plaats neergezet. En niet alleen Uria sterft, dat was natuurlijk Davids bedoeling, maar ook andere mensen worden daar het slachtoffer van. En zo zie je wat een verschrikkelijke gevolgen de zonde heeft. En de zonde kan hebben. Dat ook andere mensen slachtoffer worden van jouw zonde. Van het feit dat jij die zonde niet wilt belijden. Want dat was het probleem natuurlijk met David. En God laat dat allemaal toe. Dat vind ik best wel moeilijk. Zo'n man als Uria die zo trouw was. En trouw bleef tot de dood. Hij was trouw aan zijn koning, aan zijn generaal, aan zijn manschappen. Hij was trouw tot de dood. In feite werd hij gedood door David. Nathan zegt later in dat volgende hoofdstuk: u hebt Uria de Hetiet met het zwaard gedood. Zijn vrouw hebt u tot vrouw genomen en hem hebt u door het zwaard van de Ammonieten gedood. Jij hebt hem gedood, zegt hij. Natuurlijk, want hij had het allemaal zo gearrangeerd en geregisseerd dat de dood van Uria min of meer vaststond. Maar God laat het toe. En David is degene, de man naar Gods hart, die zo verschrikkelijk de fout ingaat. En wat is de Bijbel eerlijk? De Bijbel schildert ons David natuurlijk inderdaad ook als een held. als een geweldige psalmdichter, maar ook als iemand die een hele grote zonde beging. De les die we hieruit kunnen leren is: geef de begeerte geen ruimte, maar breng hem onmiddellijk bij de Heere Jezus aan de voet van het kruis. Zodra er een bepaalde begeerte is, en dat kan voor mannen zijn, maar dat kan ook voor vrouwen zijn, en dat kan met seksualiteit te maken hebben, maar het kan ook met andere dingen te maken hebben. Iets waar je dan op een bepaald moment echt je zinnen op zet en je wordt er helemaal in meegezogen, je gaat erop door en het haalt je bij de Heere vandaan. Dus Satan is wat dat betreft natuurlijk erop gebrand om ons uit die gemeenschap met de Heere te halen. Er zijn vandaag aan de dag heel veel prikkels. En zeker ook in coronatijd, waar een heleboel mensen thuis zitten achter de televisie, op internet bezig zijn. Zoveel prikkels zijn er. Allerlei aanbiedingen die op je afkomen, waar je helemaal niks van wil hebben, maar ze komen gewoon. Op de een of andere manier hebben ze je internet, hebben ze je e-mailadres te pakken gekregen. Maar ga er niet op in. Onmiddellijk afkappen. Dat is de les die wij moeten leren hiervan. En hoe staat het met mijn trouw, met mijn toewijding, zoals Uria? Wil ik ook trouw zijn? Ben ik ook trouw tot de dood? Trouw aan de Heere in alles en in elke situatie? David kan niet zonder Gods genade. En die is hem genadig en die vergeeft hem zijn zonde als hij die beleidt in hoofdstuk 12. Ik heb gezondigd tegen de Heere, zegt hij. Tegen ik ben. En dan zegt Nathan, je zult niet sterven. Hij had de dood verdiend. Want de overspel gepleegd. Ze hadden in feite allebei de dood verdiend. David en Bathsheba. Maar God is genadig. En dat is het hele bijzondere. Dat God zelfs met dit hele gebeuren nog iets moois uitwerkt. En dat uiteindelijk Salomo, de zoon van Bathsheba, dat hij dan op de troon komt en David opvolgt. Dat kind wat verwekt is door David toen, in die situaties die we gelezen hebben, dat kind sterft. Dat is ook nog weer een gevolg van. En uiteindelijk, die zonde wordt vergeven, maar de gevolgen van die zonde zullen David bijblijven. Dus opmerk, als je doorleest in 2 Samuel, dan zie je dat na dit hele gebeuren dat Amnon, een zoon van David, zijn zuster Tamar verkracht. Daarna zie je dat Absalom Amnon vermoordt. Daarna zie je dat Absalom in opstand komt tegen zijn vader. En het zijn allemaal gevolgen van die zonde van David. Die zonde is hem vergeven, maar er zijn gevolgen. En dat kan ook zo in ons leven zijn. Geweldig als je je zonde belijdt, dan vergeeft God het. Maar het kan zijn dat er consequenties aan die zonde vastzitten. Achitofel, die neemt misschien wel wraak op David door de zijde van Absalom te kiezen en hem te adviseren dat waar Nathan al profetisch over gesproken heeft. Ik ben vergeefd als wij onze zonde belijden. Maar de gevolgen van die zonde kunnen later zichtbaar worden. Nou zijn er in totaal in de Bijbel 5 mannen die de naam Uria dragen. En ik wil in het kort nog even bij een andere man staan, die heel veel lijkt op Uria, de Hetiet. In Jeremia 26, vers 20 tot 24. Dat is de geschiedenis van Jeremia, de tempelprediking, het oordeel dat hij aankondigt. Maar in Jeremia 26, vers 20... En dat viel mij zo op van de week toen wij aan tafel die geschiedenis met Bathsheba lazen en ik in mijn dagelijkse bijbellezing in Jeremia 26 terechtkwam. Dan staat er in vers 20, er was nog een man die in de naam van Ik Ben profeteerde. Uria, de zoon van Semaja uit Kiriath-Jearim. Hij profeteerde tegen deze stad en tegen dit land overeenkomstig al de woorden van Jeremia. Toen koning Jojakim met al zijn dappere helden en al de vorsten zijn woorden hoorden, wilde de koning hem ter dood brengen. Toen Uria dat hoorde, werd hij bevreesd. Hij vluchtte en kwam in Egypte. Maar koning Jojakim stuurde manschappen naar Egypte, Elnathan, de zoon van Achbor, en andere mannen met hem naar Egypte. Die haalden Uria uit Egypte en brachten hem naar koning Jojakim. Toen sloeg hij hem met het zwaard en wierp zijn dode lichaam op de begraafplaats van het gewone volk. Maar de hand van Ahikam, de zoon van Safan, was met Jeremia, zodat men hem niet overgaf in de hand van het volk om hem ter dood te brengen. Hier zien we weer een Uria. En het lijkt heel veel op de geschiedenis van Uria de Hetiet. Ook deze Uria is trouw tot de dood. Uria, in onze Bijbel is dat zonder H aan het eind. Je moet er een H achter denken, want dat is de afkorting van de naam van God. J-A-H. Uria, net als toen we het zongen net, Halleluja. Daar moet ook een H achter. Halleluja. De God van Israël. Jammer dat die H's allemaal weggevallen zijn in onze vertaling. Ik heb het geloof ik wel eens meer gezegd. Want ik vind dat echt een punt. Dat er zoveel tekort gedaan wordt op die manier. Eigenlijk aan de schrift. Aan de naam van God. Deze geschiedenis vindt ongeveer 400 jaar later plaats als dat van Uria de Hetiet. Dit is geen soldaat. Met bijzondere verdiensten, geen held zoals Uria de Hetiet. Deze Uria is een profeet uit Kiriath-Jearim. En hij profeteerde in de naam van Ik Ben. En hij bracht dezelfde boodschap als Jeremia. De boodschap van oordeel wegens de zonde van het volk. En als de koning, de afstammeling van David, Jojakim, die woorden hoort en al de vorsten, dus de leiders van het volk in die dagen, dan wil de koning hem ter dood brengen. Omdat hij negatief spreekt over Jeruzalem, over de tempel, over het volk. En als Uria dat hoort, dan wordt hij bevreesd, dan wordt hij bang. Het is dus geen held en hij vlucht naar Egypte. En ik denk, daar ben ik veilig. Daar ben ik uit de handen van de koning. Hij dacht daar werkelijk veilig te zijn. Maar koning Jojakim, zijn naam betekent Ik Ben doet opstaan. Die stuurt mannen naar Egypte. Onder andere Elnathan. En Elnathan betekent God heeft gegeven. Dus wat een geweldige namen. Wat kan je natuurlijk een geweldige naam hebben en toch in opstand leven tegen God. Niet naar zijn woord willen luisteren. Niet je aan zijn woord willen onderwerpen. Wat is er in de naam? In de naam is heel veel. Maar dat geeft ook een geweldige verantwoording. Die koning stuurt dus mannen naar Egypte. En die halen Uria uit Egypte en die brengen hem naar koning Jojakim. En toen sloeg hij, Jojakim, hem met het zwaard en wierp zijn dode lichaam op de begraafplaats van het gewone volk. Er is wat verschil in de vertalingen, maar je zou zeggen, hij kreeg nog ineens een begrafenis. Zijn lijk werd gewoon op de begraafplaats gedumpt. Dat wordt gedaan met een profeet van de Heere. Een profeet van Ik Ben, die trouw was aan het woord. Die een boodschap bracht die niet geliefd was, maar hij bracht die boodschap omdat God die boodschap hem had opgedragen. En hij moest dat met de dood bekopen. In Hebreeën 11 vers 37, we zijn vanmorgen met Hebreeën begonnen, Hebreeën 11 vers 37, daar staat het over de getuigen van het geloof dat er zijn, die zijn met het zwaard gedood. En onder hen is dus ook deze Uria. Mijn licht is ja. Mijn licht is ik ben. Jeremia, die wordt dankzij Achikam niet gedood. Die spreidt zijn beschermende handen over Jeremia uit. En Achikam betekent, mijn broer is opgestaan. Hey, de broeder van de Heer Jezus. De broeder van de Joden, de Heer Jezus. Hij is opgestaan. Hij is de levende heiland. Hij beschermt. Ik ben gaat met de gelovigen zijn weg. Je ziet, Jeremia blijft in leven. Uria wordt gedood. Later, Nieuwe Testament. Jacobus wordt gedood. Petrus uit de gevangenis bevrijd. En zo gaat de Heer ook met ons, met ieder van ons zijn eigen weg. De weg die Hij voor ons het beste vindt. Maar willen wij trouw zijn tot de dood? Er zijn veel broeders en zusters van ons die vandaag aan de dag vanwege dat geloof vervolgd worden. Die in een gevangenis zitten opgesloten, gemarteld worden. In een concentratiekamp opgesloten worden. Zonder uitzicht om daar ooit nog een keer uit te komen, zoals in Noord-Korea. Er zijn er die vandaag gedood gaan worden vanwege het geloof. Maar zij blijven trouw tot de dood. Omdat zij zien op de Heer Jezus. Als het hier zo ver zou komen, zijn wij dan ook trouw? Toegewijd aan de Heere en onze Heiland. In Openbaring 2 vers 10 staat, wees niet bevreesd voor wat u lijden zult. Stukje verder, wees trouw tot de dood en ik zal u de kroon des levens geven. Amen. We gaan nog samen danken. Ja, liefdevolle God en Vader, dank u wel dat we zo deze morgen bij elkaar kunnen zijn. Het is op een andere manier als dat we van oudsher gewend zijn. Maar dank u wel dat we de gelegenheid hebben om toch elkaar weer te zien. Ten dele zij het. En dank u wel, heren, voor de mogelijkheden die er ook via internet zijn. Om uw woord uit te laten gaan. Dank u wel dat u dat woord ook wilt achtervolgen met uw zegen. Datgene wat we vanmorgen mochten overdenken. De tragedie in het leven van David. Ruim 9 maanden heeft hij in de zonde geleefd. In de duisternis. De geestelijke duisternis. Maar we danken u, Heere, dat u hem genadig wilde zijn. Zoals u ook ons genadig wilt zijn. En genadig bent geweest als we de Heer Jezus hebben leren kennen als onze redder en verlosser. We danken u dat u het zelf in uw woord hebt laten opschrijven, Heer. Uw woord is zo eerlijk. Het is niet alleen maar halleluja, geweldige dingen, maar zien we ook de andere kant van mensen. De neiging tot zonde en met de afschuwelijke gevolgen van dien. Dank u wel, Heere, dat u ons daar vanmorgen bij hebt willen bepalen. Dat u, Heer Jezus, voor ons mensen naar deze wereld kwam. Wie we ook zijn, wat we ook gedaan hebben. Er is altijd vergeving bij u als we onze zonde belijden. En we willen u danken voor het nieuwe leven dat u ons schonk. En het nieuwe leven daar waar we uit mogen leven, iedere dag opnieuw. Dat we mogen leven door de geest. Het nieuwe leven. We danken u, Heere, dat we mogen bidden voor onze broeders en zusters die om uw naams wil vervolgd worden. Wilt u ze sterken, bemoedigen, kracht geven, leiden en trouw laten zijn, Heere. Wilt u ze standvastig maken. En dat we ook regelmatig voor ze zullen bidden. We bidden voor hen onder ons die het moeilijk hebben. De zieken, de alleenstaanden, weduwen, weduwnaren. We bidden voor degenen die door het coronavirus hun baan zijn kwijtgeraakt of waar het bedrijf helemaal niet goed gaat of misschien zelfs al failliet is. We willen u bidden, Heere, dat we van u de kracht krijgen om op u te blijven zien. hoe moeilijk het soms ook kan zijn en het van u te blijven verwachten. We bidden voor ons land, ons volk, de overheid, het koninklijk huis, want Heer, het is zo nodig dat men ook u daar kent. En geeft de regering ook wijsheid, Heer, om de juiste beslissingen te nemen. We willen u bidden ook voor uw volk Israël, waar het ook heel moeilijk is op dit moment. We willen bidden, Heer, dat u ook daar nog wilt werken en uw woord dat onder hen verspreid is en wordt, wilt laten zijn tot redding van zondaren, tot opbouw van uw gemeente. We bidden voor de nood van deze wereld. In bijzonder denken we dan ook aan de mensen in Beirut. Naar die afschuwelijke ontploffing daar van de week. Waar zovelen het leven hebben gelaten. Waar zovelen gewond zijn. Waar mensen niets meer hebben. Hun huis is verwoest. Er is weinig of geen voedsel. En een overheid, Heere, die alleen maar probeert om in het zadel te blijven. We willen u danken dat u ook daar wilt werken en we bidden voor de hulpverlening, in het bijzonder die ook in uw naam plaatsvindt, zoals door Dorcas, dat ze ook daar op een juiste manier kunnen helpen en wilt u dan ook voorzien in alle middelen die daarvoor nodig zijn. We bidden voor zoveel in de wereld die in noodsituaties zijn, door oorlog, door honger, door natuurrampen, mensen die uitgebuit en misbruikt worden. Heer, we bidden om uw zegen over hulpverlening, maar we willen u bovenal bidden, Heer, dat u toch spoedig zult komen om uw rijk op te richten van recht en gerechtigheid, van vrede en voorspoed. En we bidden, Heer, dat voor dat moment dat u komt nog velen u mogen leren kennen. En zo willen we het in alles van u verwachten. En we bidden het in die wonderbare naam van de Heer Jezus, de gekruisigde, die trouw gebleven is tot de dood. Die we eigenlijk in die twee Uria's hebben mogen zien. Als degene die inderdaad kon belijden, mijn licht is ja. Hij die trouw was aan uw woord. Trouw was aan de Vader. En dat met de dood moest bekopen. Dank u wel, Heere, dat u die weg wilde gaan. En dat we mogen weten dat u bent opgestaan van tussen de doden uit. Dat u leeft in de hemel bent waar u voor ons pleit. En dat we het mogen bidden. Ja, Heere, kom spoedig. Maranatha. Halleluja. Amen.